Goedemiddag, goedenavond.
Kan ook goedemorgen zijn.
Goedemorgen, vrienden, of liever vriendinnen, vrienden en vijanden van de Motorrijder Podcast. We zijn hier voor april, de eitjes zijn geraapt en ik heb hier als collega Bart de Schamfelaire, die mijn groot ei zit.
Ja, 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 ja.
Een heel groot ei.
Jawel. Ja, en die zin van, ik had het vriendelijk verzoek ingediend bij de host van deze podcast, u dus, chef, ja. Of ik na alle goed nieuws shows die wij de voorbije maanden gebracht hadden, of dat ik eventjes 2 minuten zou mogen zagen. En het, ja, en je weet dat nog niet, maar je hebt dat toegegeven, je hebt dat toegezegd, dus ik ga 2 minuutjes zagen.
Ja, oké. Okay. Kunnen we dat dan rap afronden?
Ja, geen probleem. Als Pieter Podcastman er misschien eventueel een Husqvarna-kettingzaag kan ondermonteren van geluid, ik was die van in motortermen te blijven. Nee, in de motorrijder die we nu net afgewerkt hebben, heb ik een voorwoord geschreven. Het is niet van mijn gewoonte dat ook een heel klein beetje zagerig, misschien klagerig is, omdat ik kop nog staart kreeg aan de lijst van de BIV-tarieven. Ik vond dat vreemd. Ik heb mij er even over beklaagd. Ik heb mij er op het einde over gezet en met een positieve noot ben ik de lente ingestuurd. Maar ik dacht van, zijn wij nu het enige bananenrepubliek waar dat eigenlijk wetgeving met haken en ogen aan elkaar hangt, waar we er niets van snappen? En toen kwam Nederland eigenlijk als deus ex machina, want het kan nog erger. Het kan nog erger, waar ben ik opgestoten? Het feit is, in Nederland is beschermende motorkleding eigenlijk niet verplicht.
Okay.
Wat dat op zich, wat mij betreft, niet zo verstandig is. En dat staat daar ook wel online op de site
van... En staat ook weer ver van het eengemaakte Europa.
Voilà. Maar wat dat er dan wel opmerkelijk is, is dat wie een motorexamen gaat doen, wel CE-gekeurde kleding moet dragen, dat ze daar vanaf 1 mei gaan op controleren, maar dat je daarna eigenlijk je plan mag trekken.
Ah ja.
Dus... Op het examen zal er gekeurd worden, staat er een CE-labeltje in uw rugprotector. Mm-hmm. En als je dat niet hebt, dan gaan zij zeggen, jij mocht geen examen doen. En als je uw examen behaald hebt, mag je eigenlijk op marktplaats.nl uw CE-gekeurde motorjas verkopen om de week daarna in uw jeansbroek door de straat te gaan schiezen. Mm. Ik snap dat niet. En bijvoorbeeld, die hele wetgeving daar ook rond motorkleding, dat trekt er niet op. Ik heb even gelezen in wat er bijvoorbeeld niet toegestaan is van motorkleding. Daar staat letterlijk onvoldoende kleding bij co, tussen haakjes, op basis van de gevoelstemperatuur.
En wie gaat dat meten?
Ik weet het niet, want ja...
Hoe gaat dan een of andere... Flik, wat is dat in het Hollands eigenlijk, een flik?
Iemand van de maréchaussee.
Maréchaussee, die gaat dan even onder de oksels voelen hoe fris dat het is.
Temperatuurke meten en dan... Ja. Dus ja.
Boeiend.
Maar dat kon er bij mij niet in. Ik had dat gezien en ik wou dat eventjes kwijt. En ik ben blij dat ik die 2 minuutjes van deze kostbare tijd heb mogen gebruiken om te zagen.
Maar dat brengt ons dan bij het goede nieuws van onze partner Richa. Die verloten zowaar een Yamaha XSR 700... bij aankoop van kledij die bij ons wel verplicht is. Ja. En maar goed ook, dus daar zijn we geen tegenstander van. Daarnaast hebben we onze partner Shui, die enkel via motorrijdermagazine een GT3 R-helm in de pot gooit. Dus iedereen die wil, kan eraan meedoen en maakt kans om die helm te winnen. En onze bijkomende trouwe partners zijn natuurlijk het BMW... het mooie Duitse merk en Michelin, het mooie Franse bandenmerk.
Gaan wij dan ook Nederlanders uitsluiten om mee te doen aan die prijswedstrijd? Want die mannen gaan totally overdressed op de motor zitten dan eigenlijk.
Eigenlijk wel, ja. Maar ze mogen meedoen. Allee. Als ze een motorrijder vinden in Nederland, die daar te vinden is, mogen ze gerust meedoen. Allee. Nu, ik ga ook een zaagje spannen.
Oké. Okay.
Bij monden van de Yamaha R1, die... ja... die ze eruit flikkeren, om het ook maar eens op zijn Nederlands te zeggen. Dus samen met de R6 zal je die enkel nog kunnen kopen race track only. Een beetje vreemd eigenlijk. We hebben in vorige podcast al een paar keer gehad over de komst van de CBR600, de komst van de ZX636, ZX400, Daytona 660 enzovoort, enzovoort. Een beetje heropleving van de supersport. Ik ga er niet meer te lang over uitweiden. Stappen zij een beetje uit die boot. En als je dan ziet dat, ik denk, als je nu een CBR600 wil hebben, dat levertermijn al na de zomer is.
Ja. Scherp geprijsd, nieuw segment dat nieuw leven wordt ingeblazen, dan inderdaad absoluut te betreuren dat de R1 sneuvelt. Maar goed, laat ons hopen dat er misschien uit de as iets nieuws verrijst. Laat ons hopen.
We zullen het zien, maar kijk. Bart, het nieuws, wat brengt voor jou het nieuws?
Het nieuws, heel groot nieuws. Als we dan bijna naar één zitten, dat is al een circuitmotor uiteraard. Krachtig ding. Het lijkt een beetje de maand van de overkill, zou ik zeggen. Want in dit nummer hebben we ook de BMW M1000XR getest.
Ja, lekker veel pk, hè?
Ja, op de cover kondigen we dat ook aan als de overkill die iedereen wil. 201 pk, 113 newtonmeters. Één woord, sensationeel.
Ja.
Sowieso. En dan uiteraard, bij het kort nieuws, hebben we ook een stukje over de nieuwe Rocket 3 van Triumph. Een motor die uiteraard bekend stond om zijn totale aanmächtigheid. Was niet vooruit te branden vroeger, want uit zijn 2,5 liter kwam er een schamele 167 pk. Dat volstaat net om een brood te halen, dat weten wij allemaal. Ja. Maar goed, gelukkig is er nu de Rocket 3 Storm, die toch 15 pk extra heeft, 182 pk en 225 newtonmeter. Dat is stevig.
Ja, dat is stenen uit de grond trekken.
Ik noem dat dan ook absoluut geen storm in een glas water.
Ja. Wat denkt jij dan zo, in de geschiedenis of in uw lange, rijke motorfietscarrière, wat is voor u nu een motto dat je zegt over de top?
Meest imposante en meest overkill motor wat ik ooit mee gereden heb, was een Boshos, denk ik.
Oh ja.
Ja.
Gelukkig was ik deze al lang vergeten.
Ik zal hem niet snel vergeten, veronderstel ik. Een V8, LS3-blok was dat, denk ik. 5,7 liter.
Mm.
500 pk, ongeveer. Maar ook 500 kilo. En een wielbasis van meer dan 2 meter.
Ja.
En ik weet nog dat ik die mocht gaan ophalen bij een Nederlandse dealer-importeur. Zat in het zuiden van Nederland. En die man legde mij heel sumier uit hoe alles functioneerde. Want daar zat ook tot mijn verbazing een soort twee versnellingen automaat op. Eigenlijk rap en heel rap. Dat was het verschil in die automatische versnellingsbak. Dus ik was daarmee nogal ambitieus en heel rap vertrokken. En dat ging inderdaad ook wel.
Het is eigenlijk de voorloper van de huidige modi waar dat we kunnen in kiezen.
Ja, maar dan wel echt
mechanisch.
Wel in oertijdvorm, zou ik het omschrijven. Echt nog wat bushmechaniek op die manier. Maar dat ging dus inderdaad echt wel verbazend goed vooruit. En mijn verbazing kwam ook dat ik dacht van, ik kreeg een enorme snelheidssensatie, maar de kilometerteller volgt blijkbaar niet. En het was pas op de eerste dijkweg waar ik dacht 120 km per uur te rijden, toen ik uit een klein zijstraatje een landbouwer zag komen met een tuf tractortje, dat ik mij realiseerde dat die kilometerteller nog in mijl per uur stond. Dus dat ging maal 1,6.
Ja.
En in het volgende ogenblik,
en hadden we nog tijd om dat zo grap uit te rekenen? Of?
Nee, maar in het volgende, wat ik ook niet meer kon uitrekenen of kon op anticiperen, was dat de reminstallatie voor die 500 kilo ongelooflijk onderbemeten was. Dat was eigenlijk met twee houten blokjes op een remschijf drukken. Hm. En met die automaat wist ik ook niet echt meteen even een tandje terugschakelen. Zit er nu ook weer niet in om op de motorrem te gaan werken? Dus dat was de overkill. Ik weet ook nog, bij de fotoshoot hadden een hele mooie fotobocht gevonden. Moest ik, ja, met dat slagschip van 500 kilo en 2 meter lengte, moest ik iedere keer gaan draaien op het parkeerterrein van een serre. Een hele grote serre waar dat ze tomaten aan het kweken waren, denk ik. Maar aangezien dat heel zwaar, heel lang was, met die automaat zat dat eigenlijk maar één ding op. En dat was redelijk veel toeren blijven maken en die een achterrem laten slepen om die een bocht. Want ik wou echt niet dat die 500 kilo bijna U-turn ineens zo in neutraal vallen. Dan kantelde heel die een boot naar bakboord en lag ik eronder. Dus dat was niet de bedoeling. Dus ik ben er zo ongeveer 15 keer bij een fotoshoot, zei de 15 keer op en af aan het reden, op die parking gaan draaien. En iedere ronde stond er daar een illegale werknemer extra aan de binnenkant tussen die tomatenplanten geplakt om te kijken van, wat gebeurt er hier? Want dat ding dat maakte een lawaai, dat was open uitlaat, die V8, dat was niet normaal. Ja, ik ben toch blij dat ik het nog kan verder vertellen, want het was een zeer bijzondere ervaring.
Ja. Wel, alleen mijn overkill motor is de... Ik heb er nooit mee gereden, is de MV Agusta Rush 1000. Niet alleen omdat de prijs overkill is van 50.000 schamele euro's. Maar ook, het is een motto dat je kunt zot op kijken. Er zitten zoveel details op. Er zitten zoveel carbon, titanium van het lichtste, chiekste ding. Zelfs het achterlichtje van de Supervelocity zit erin verwerkt. Maar hij kijkt u verloren. En dan die zand, het achterwiel. Hè.
Die frisbee.
Ja, ja, met een frisbee in en alles. Daar ik zoiets van, what the fuck? En ja, allez, hij trekt wel aan, maar je kunt er ja, oneindig blijven op kijken. Maar het zit zo echt zo van, alsof dat ze in het magazijn in Italië, in Varese gepasseerd hebben en gezegd hebben, alles dat hier in dat rek ligt, gaan we er nu een keer op smijten. Ja. Zonder dat er iemand gezegd heeft van, gasten, hè.
Het volstaat.
Ja, hè, zijn we niet te ver geweest. Maar kijk.
Trouwens, wat die Boschos betreft nog, ja? Dat is wel een super comfortabele motto. Aangezien dat die voorkant zo imposant was, is dat een beste naked bike met de beste windbescherming ooit. Je zit eigenlijk volledig achter die benzinetank en achter dat blok weg.
Ah, ja.
Wat het enige nadeel was, dat er wel van de ene pomp naar de andere reed, want dat ding verstokte meer dan een olietanker nog.
Ja. Maar kijk, dus nu het voordeel wel, dat mogen we wel zeggen, je krijgt bij de Rush een doos.
Ja.
Wat er daarin zit, nobody knows, extra onderdeel, denk ik. Of extra accessoires, dat bedoel ik.
Of het is een doos om de onderdeel die eraf valt erin te bewaren.
Oei, maar dat is... Nee, dat is bij een ander merk. Daar hebben we... Goed, maar nu gaan we terug naar alle positiviteit. Ja. En we gaan ons laten dromen. Zoals vorig jaar organiseren we terug een fantastische droom. De droommotorcompetitie. Die ondertussen zal gelanceerd zijn. Dus wat is het concept? Iedere deelnemende fabrikant die mocht zijn droommotor aanbieden.
Ja.
Hè? En dan zijn het onze lezers, onze Facebookers, onze podcasters, die kunnen een stemming uitvoeren en dan diegene die nummer 1 is de droommotor van het jaar. En
voor 17 april.
Voor 17 april,
op,
ja.
Stemmen op motorrijder.be.
En sowieso met de top 5 van de motorfietsen doen we een speciale reportage gedurende het seizoen. Dus dromen altijd mooi. Bart, oh, wat droom jij?
Op motorisch...
Motorisch vlak, op ander vlak.
Nee, wat de motoren betreft, als ik er uit die 19 één moet kiezen, dan ga ik toch voor de MV Agusta LXP Orioli.
Onbegrijpelijk, maar...
Ja, absoluut. Ja, maar zo ben ik dan ook.
Ja.
Ik weet dat iedereen recht heeft op een afwijking. En in mijn geval zullen er wel een paar gedelibereerd worden, denk ik. Dus ik neem enige voorsprong op de rest van de maatschappij. 30.320 bal is ja, schandalig veel geld.
Oh, maar het zit veel op, hè, voor dat geld.
Ah ja?
Ja, toch?
Er zit geen elektronische vering op.
Ah, ja.
Er zit geen cruise control, er zit geen radar op. Dus eigenlijk voor 30.000 euro te rechtvaardigen is dat naar mijn inzien toch nog altijd een vrij karige basisuitrusting. Maar ik vind dat mooi. Ik vind het echt een mooie motor. En het droomgehalte voor mij zit er ook in dat ik enorm benieuwd ben naar hoe dat ding gaat rijden.
Ja.
Want zij hebben er eigenlijk geen ervaring mee met dat soort motoren. En of hij effectief zo offroad waardig zal zijn als zij zelf naar voren schuiven. En het droomgehalte zit er voor mij dan ook in.
Dat ja, offroad, ooit... met een ding van 30.000 euro, awel, wow, dat is ook relatief. Hè?
Het is dat, awel, maar daar zit mijn droom. Als ik er een mag gebruiken van hem, van hun, en ik laat hem vallen offroad, dan zijn de kosten voor hen ook. Anders wordt dat, als dat effectief mijn motor is, dan ga ik dan nooit mee hardcore offroad rijden, want dan, ja, dan moet ik een lening afsluiten om al die onderdelen te kunnen betalen. Ja. Dus, ja, nee. Dus ja, dan Orio.
Ja, mooie keuze. Voor u dan, hè? Ik droom toch van andere dingen. Ik droom echt van die, alleen, ja, van de CBR 600. En dat is niet alleen omdat hij er gewoon goed en lekker uit ziet. Maar dat heeft ook met nostalgie te maken. Hè? Ik bedoel, in de jaren 90, dan reden wij met een klieke vrienden richting Zolder voor de endurance races. En een van de piloten die wij meehielpen tijdens die endurance races, die reed met zijn CBR 600 naar Zolder met plak en heel de reutemeteut. Die reed 4 uren wedstrijd en die reed met die motorfiets 's avonds weer lekker naar huis. Dus fantastisch.
Ja, cool.
Uiteraard ook in de beginjaren heb ik ongeveer alle wedstrijden van het Belgisch kampioenschap meegemaakt met ene Louis Wuits, die waarschijnlijk veel mensen niet meer kennen, maar die won 10 Belgische titels op een CBR 600.
Ja.
Ja, en dan zeker deze die ze nu, maar dat we, die ze nu brengen voor die prijs, dat is gewoon... Daar kunnen niet bij. Daar kunnen gewoon niet bij. 11.899 euro.
Logisch dat er wachtrijen zijn tot na de zomer. Hè?
Ja, voilà. Ik heb zoiets van, jongens, u doet al gedaan. Een Enduro, Husqvarna 350 viertak kost 12.000 en de klets. Dus, ja. Ja, mooi om van te dromen. Moet wel zeggen, ik was aan twijfel tussen de ZX636 40th Anniversary, die er ook wel zeer mooi uitziet en een heel hoog droomgehalte heeft. Nee, absoluut, absoluut.
Maar, nostalgie speelt altijd wel een stukje mee. En bij mij eigenlijk ook. Hè. Want als je, het is en blijft toch ook een beetje een ode aan Orioli en wat Orioli ooit met zijn Kagiva Elephant gepresteerd heeft. Ik heb die motor ook in het Ducati Museum gezien, omdat dat mijn Ducati blok was. En als, absoluut, als je die ziet staan, is dat toch nog altijd een van de meest iconische woestijnracers.
Heroïs, absoluut heroïs.
Dus alles wat daar een ode aan brengt, heeft wat mij betreft ook al een streepje voor.
Allee, voilà. Bij deze heerst er weer vrede tussen ons. Ja. Maar goed, naast de dromen zijn er misschien wel een aantal droommotoren. Wat we van denken, wie heeft daar ooit kunnen van dromen? Bart?
Ah ja, je kijkt naar mij. Okay, zijn wel met wie, dus we kunnen naar niet zoveel andere mensen kijken natuurlijk. Juist, toen we dat voorbereiden, heb ik gedacht van wat is wat mij betreft de meest onbegrijpelijke of meest over het paard getilde motor. En dan kom ik uit bij een Aprilia Moto 6.5.
Van Philip Stark.
Philip Stark, inderdaad. De alom geprezen designer Philip Stark, waarbij dan een mens zich afvraagt, Italië, het land van de designers. Als die dan al naar Frankrijk moeten om een andere designer te gaan zoeken, dat duidt op een ongelooflijke radeloosheid. Dan zei je eigenlijk absoluut ten einde raad en dan zeg je van, doe hier iets mee. Maakt er iets mee. En met wat komt hij dan af? Ja, iets grijs-oranje-achtig met een apenstaartje in het frame. Oh.
Pas op, oranje doet het wel goed, hè?
Ja, met een 48 pk Rotax 1-cylinder. Oh. Waar dat iedereen een katzwijn bij valt. En dan denk ik van, oké, ik zal het wel niet begrijpen, architectuur. Die mens had daarvoor eigenlijk een citruspers ontwikkeld, hè, voor Alessio. En die gaan ze dan vooral, doe een keer een motto. Goed, dus daar kan, ja, ik zal nu verketterd worden waarschijnlijk, maar dan heb ik zoiets van, nee, dat is te veel voor mij. En ik heb dan ook nog opgezocht en dan, dit vind ik het coole deel van het verhaal eigenlijk nu. In Limburg, Belgisch Limburg, staat er nu nog een Moto 6.5 te koop in Nieuwstad. Kan ook moeilijk anders, heeft 8 kilometer voor 14.500 euro. Wat dat eigenlijk
een prikje,
een redelijk zeer scherp geprijsd is. En in mijn zoektocht naar nog Moto 6.5 ben ik in Nederland uitgekomen bij iemand, ik weet niet wie, maar hij mag wat mij betreft de volgende president worden. Die heeft een scrambler gemaakt op basis van de Moto 6.5. Die heeft gezegd van, Philippe Stark, goed gedaan, maar ik zet hier nu de slijpschijf in. Ik zet daar tjoepenbanden onder en ik maak daar iets moois van. En die wordt nu verkocht voor 3000 euro. Het project is nog af te werken. Ja, dan had ik zoiets van, ja, go okay, for
dus
it.
Dus binnenkort zie ik u richting Nederland rijden. Zoiets. Of daar vrees ik dan toch ja. voor, hè? Ja, goed. Zelf heb ik een beetje zo bij het merk Buell. Ik weet dat hij zot zit van Buell. Ik heb zo'n merk... Wacht, dat ik...
Waren wij weer vriendjes, zei je dat?
Het is nu weer over. Ja, laten we dat afspreken wel. Dat nu weer even over is. De Ulysses. Ja, ik hoorde... Ah, kijk. Blah. Buell, verschrikkelijk. Ja, een merk. Ik heb er nooit iets van gesnapt. Mooie dingen hebben ze nooit gemaakt. Goeie dingen hebben ze ook nooit gemaakt. Schakelen, dan moesten echt met klompen doen, want anders raakte niet van de ene naar de andere vitesse. Moet wel zeggen, de laatste L25R, de Breeds Smoel Kikker motto, dus dat zei je ook al genoeg, dat was wel, dat had wel iets. Maar ik weet nog altijd niet wat.
Kinderziektes vooral. Want... Ik weet niet of je dat weet, maar de eerste presentatie van een L25R was op Laguna Seca. En de Europese pers was daar naartoe uitgenodigd. En die zijn allemaal na 4 rondjes teruggekeerd, want alle motoren gingen stuk. En ze hebben dat dan daarna nog een keer die presentatie overgedaan.
Oei. Yeah. Ja.
Maar ja, ik ben wel een Buell-liefhebber. Ik heb er zelf enige gehad en ik volg het merk ook nog altijd. En ik ben nu ook de 24ste, kan ook de 25ste comeback van het merk aan het volgen. En ik bestook iedereen in de redactie, WhatsApp-groep dan ook, met alle spypacks die beschikbaar zijn. Waaronder een V-twin Enduro die ze nu gemaakt hebben. En ik moet ook toegeven... Een ongelooflijk lelijk cruiser, sportcruiser ding dat ze nu gemaakt hebben, waarvan ik denk van... Ik denk niet dat het de moeite is om dat in een container te steken om naar Europa te sturen, want daar zie ik weinig. Maar goed, ze komen terug.
Zeker. We hebben het genoeg gehad over uw afwijkingen. Ja, oké. Okay. Nee. Nog een nieuws dat vandaag binnengelopen is en dat zelfs tot onze verbazing opgenomen is door Sportza, door een aantal kranten, is de overname van het MotoGP-feestje door Liberty. Dat zijn de Amerikaanse jongens die de Formule 1 eigenlijk nieuw leven hebben ingeblazen. En tot mijn eigen... frustratie. Heb ik 2 zonen die zot zijn van Formule 1 nadat ze heel de Drive to Survive serie gevolgd hebben en nog steeds volgen op Netflix. Mm-hmm. Dus je kan nu ook al soms eens een Formule 1 wedstrijd zien volgen, die ik na 3 minuten geef ik het ook dan wel op, want ik vind het nog altijd bloed saai. Maar kijk, de jonge gasten vinden het geweldig. Zeker omdat je natuurlijk al die politiek hebt die erachter speelt. Alle intriges. Mm-hmm. Mensen leven bij intriges. Die komen nu naar de MotoGP. En ik denk dat we misschien als liefhebber van de motorsport wel moeten beseffen dat veel mensen... niet weten dat er zoiets bestaat als motorsport bij extremes. Ik vertelde toevallig aan een Yamaha-dealer dat ik het geluk gehad heb om op de Texas Tornado Bootcamp te mogen gaan met ene Colin Edwards. Mm-hmm. En die wist begot niet wie Colin Edwards is. Dus er is werk aan de winkel, denk ik dan.
Het valt af te wachten wat dat ze ermee gaan doen. Hè. Of dat ze het kunstje van de Formule 1 nog een keer gaan overdoen. Met de MotoGP dan. We gaan het zien. Maar het feit gewoon dat er over de overname al op Sporza bericht wordt, dat er in de tijd al over bericht wordt, gewoon het, dat feit al één al, volstaat blijkbaar om over motorsport te gaan berichten. Iets wat dat in de voorbije jaren niet gebeurd is. Dus ja, we gaan het afwachten. Anderzijds waren er wel tekenen in de MotoGP dat het er zat aan te komen, natuurlijk. Sinds dat ze allemaal van die aerodynamische spoilers en dergelijke op motoren zijn gaan monteren, dan wisten ze, het is een kwestie van tijd dat ze twee wielen bijzetten. En dan zijn we er.
Nee, dat klopt. Daar hebben we het ook al over gehad, over de formule-inisering van de MotoGP. En ze worden er niet mooier op, die GP-motto's, nee, vind ik zelf persoonlijk. Maar ik heb ondertussen mijn oor te luisteren gelegd bij mensen die het kunnen weten of die in die business zitten. En men onthaalt het wel positief, omdat ja, uiteraard, weet je, die mannen die willen er wat een Hollywood-feestje van maken. Hè. Dat doen ze met Drive to Survive, maar dat doen ze ook door bijvoorbeeld in Las Vegas, de meest gekke plek ter wereld van de races, te gaan organiseren. Gaat niet lukken met een GP-motto, dat weet ik wel. Maar ze gaan misschien er wel op termijn in slagen om MotoGP, die denk ik in Italië en Spanje uiteraard super populair zijn, en die nog altijd, als je de bezoekersaantallen ziet van alle races, kunnen we toch stellen dat MotoGP een vrij populaire sport is. Maar misschien kunnen zij wel een volgende stap zetten. En een beetje voor groei zorgen.
Ja, de vraag is natuurlijk ook in hoeverre dat zij het spel of een stukje ook de geschiedenis zullen snappen en waarderen. Want MotoGP is ook aan bepaalde circuits ook gelinkt. En dat is in de Formule 1 nu wel al gebleken om naar Las Vegas te gaan en dergelijke. Dat ze ook andere circuits opgeven. Hè. Dat ze niet te beroerd zijn om bepaalde zaken achter zich te laten, om nieuwe dingen uit te proberen. Dus dat kan ook in de MotoGP dan misschien wel ten koste gaan van klassiekers. Hè. Of het zal allemaal meer geld kosten.
Ja, maar ik zie ze nu niet, lijkt wel als ze in de Formule 1 in die steden liggen rond te kletsen tussen hoge, moet ik dat zeggen, dranghekjes.
Macau op de kalender, binnenkort.
Voor de MotoGP? daar vrees ik voor. Maar, ik weet het niet, maar het zou een frisse wind door het feestje kunnen jagen. We moeten ook rekening houden dat meneer Espeleta, de huidige CEO en baas van het MotoGP-circus, naar de 76, 77 jaar jong zou zijn. Dus die kijkt ook wel wat uit naar opvolging, veronderstel ik.
Ja, dat worden ofwel gaat op pensioen ofwel worden president op die leeftijd tegenwoordig.
Ja. Maar hij blijft CEO. Ja. Nee, kijk. We zullen het zien wat het gaat brengen. Maar het kan... Ja. Maar misschien hink ik op twee gedachten. Enerzijds is het wel goed dat het de sport naar hogere regionen kan leiden. Maar het zou kunnen dat voor ons diehards er veel te veel showgehalte gaat zijn, waardoor we dan minder... Ik vind het nu al ongelooflijk. Als je Acosta bezig ziet, ja, dat zijn toch figuren die zorgen, daar leeft die sport van. Van ja, dat soort figuren en dat soort... nu al de crash tussen Magnaia en Marquez, ja, dat is... Ja, ja, daar leeft de sport van. Maar ik heb graag de sport redelijk zuiver. Ja. Ik bedoel, net dat ik een Mathieu van der Poel die zonder enige twijfel en als grote sportman de Ronde van Vlaanderen wint met 2 minuten voorsprong, die dan toch wordt uitgejouwd, kan ik niet bij. Ik bedoel, dat is een van de grootste sporters, Rossi waardig, die we nu live kunnen bezig zien. Iedereen zou dat moeten omarmen, denk ik dan.
Ja, dus laat ons hopen dat de MotoGP effectief terug aan inspiratie kan winnen voor alle motorrijders, want er zijn nog altijd inderdaad ook heel veel motorrijders die niet naar de MotoGP kijken. Dus laat ons hopen dat de MotoGP, als er een verandering komt, dat dan een stimulans kan zijn, instroom naar meer motards, waarbij dat we wel zien nu, dit jaar, dat we sowieso al goed begonnen zijn. Hè? Als we het over de algemene motormarkt kijken...
goed nieuws, ja, klopt. Hè?
Want
klopt,
ik weet niet om welke reden dat ik vandaag zo op Nederland gefocust ben. Ik heb al zitten zagen over die, over die kleding in Nederland. Ik heb die Philip Stark gevonden in Nederland. Ik heb ook gezien dat er in Nederland de eerste drie maanden van 2024 20%, luister goed, 20% extra nieuwe inschrijvingen zijn van motoren.
Nieuwe motoren?
Ja, ja, ja. Dus dat is toch wel enorme groei van de markt. 20% ten opzichte van vorig jaar. Dat is
absoluut. En zeker omdat Nederland traditioneel een tweedehandsmarkt is.
Ja.
Maar we moeten niet onder doen, want de Belgische markt stijgt met 6%. En daar gaan vooral de Japanners mee gaan lopen.
Ja.
Dus nee, we zitten, laten we zeggen, Dina Haaner in een goede vibe. Ja. Goed. Wat moeten we nog brengen? Gent Motor Event. Ons feestje, zal ik maar zeggen.
Van een goede vibe gesproken.
Ja. Dus van al die goede motoren die in veelvoud zijn verkocht, die kunnen komen testrijden op 21 april in Gent in het Arsenaal site, op de Brusselse Steenweg. Wij gaan er weer proberen. We hebben ongeveer 150 testmotoren, zal het testritten kunnen via Facebook geboekt, bekeken, besnuffeld worden. En wij hopen dat we dit jaar met goed weer wel te verstaan het beste evenement van het land zullen worden of zijn.
Ik zal er ook zijn. Ik zal de motorrijderstand bemannen. Ik ben totaal aanspreekbaar ook, maar ik zou liever niet besnuffeld worden.
Oké. Oké, laat dat een duidelijke boodschap zijn. Goed. Wat brengt volgende maand?
Ja, volgende maand, ja. Dubbel zo hard werken, nog als andere maanden, want we zullen weer twee nummers afwerken volgende maand. Hè. We gaan het reguliere mei-nummer in elkaar boksen en dan zullen wij er ook nog een toerenspecial gaan bijmaken. Ikzelf sta er sowieso al op om naar Deauville te rijden.
Met onze Deauville.
Uiteraard.
Hij is gereanimeerd, dat kunnen we al meegeven. Hè? Dus hij is twee keer met rotte balhoeftlagers door de keuring getaffeld.
Ja.
Die balhoeftlagers zijn ondertussen vervangen.
Ja.
Dat voelde instant.
Staat op verse voorpoten.
Verse voorpoten, ja. Dus die zijn nu vernieuwd, lekvrij. Ja. Die schuiven weer lekker in de olie over en weer.
Ja.
De ruit die gecrashed is in de bus, een vervangruit, die is ook op weg.
Ja.
Dus dat, ja, je gaat...
Dus ik ga naar Deauville.
Ja.
Ik heb een tweede Deauville gevonden, dus ik ga van Deauville naar Deauville. Waar dat eerste Deauville ligt, dat zullen de mensen dan wel te weten komen in de Tour Special. En we gaan uiteraard ook voor het reguliere nummer ga ik de Vitpillen 801 rijden.
Ja.
Dus daar kijk ik toch wel ook heel sterk naar uit.
Ja. Dat lijkt mij... Ik ga u misschien wel een beetje jaloers maken, want ik heb op de planning staan de MV Agusta Enduro Veloce.
Oké, jaloers.
Ja, voilà. Dus spannend. Nee, we hebben er nog weinig of geen nieuws van. Wij vermoeden of dat de Oriol Jojo LXP dus in basisversie gaat zijn.
Ja.
Maar eigenlijk weten we het niet en we kijken wel naar uit. Het is op Sardinië en de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik daar nog nooit geweest ben.
Ma.
Op het eiland Sardinië. Dus ik kijk er eigenlijk dubbel zo hard naar uit.
Ja superleuk. Superleuk eiland, zeker voor een allroad test. Ik ben daar ooit geweest met de eerste versie van de Multistrada Rally.
Ah ja.
Ja. En ik heb daar heel veel zweet gelaten. Want het is daar toch wel voor met die grote ketels.
We zitten in het zuiden, heb ik al gezien. We landen ergens in het zuiden. Dus als uw geur daar nog hangt, zal ik zien dat we nog wel lekkere gemberdeodoranten en zo mee hebben. Hè?
Het was trouwens een presentatie die ook met enige dramatiek gepaard ging, jammer genoeg. Want een van onze Belgische collega's, motorjournalisten, brak daar een been op die presentatie.
Ah, ja, klopt. Ja.
En dat was op... De terugreis was gepland op de dag, jammer genoeg, dat de aanslag op Brussels Airport plaatsvond.
Ja.
Dus die hele terugreis met gebroken beenpatiënt, had nog enige voeten in de aarde, is nu wel een zeer fout gekozen uitdrukking, maar werd toch redelijk complex. Maar goed, ja.
Alright, dus we brengen ook nog in dat nummer de Daytona 660 en de nieuwe Fireblade. Of vernieuwde Fireblade, we zullen het daar een beetje bij houden.
Ja.
Uiteraard in het huidige nummer dat nu in de winkels al ligt, zit ook weer nokvol testen, maar een zeer leuke, en dat is omdat ik daar zelf ook wel fan van ben, zijn de drie generaties Evertsen, Harry, Stefan en Liam.
Ja.
En ik denk dat we daar...
Leuk interview met die heren.
Ja. Vier moeten opblijven en zijn dat we toch een mooie generatie crosses hebben. Ook al is de cross gedoemd te verdwijnen in België.
Ja.
Maar we gingen niet meer zagen.
Nee, inderdaad niet.
En we moeten nu nog eindigen met een positieve noot, vind ik dan. En waar worden we blij van?
Van het nummer dat nu in de winkel ligt en van de dingen die we gaan doen voor de volgende nummers.
Ik denk dat we daar ook inderdaad allemaal blij van worden. Voilà. Goed. Bart, bedankt om aan mijn zijde te zitten.
Geen probleem.
We spreken elkaar volgende maand met vermoedelijk een interessante gast erbij.
Ja.
Tot ziens. Goedenavond.